Goedemorgen, wat een weekend hè. N-VA pleegt vluchtmisdrijf en de federale regering gaat er nu ondemocratisch mee door. Dat is alleszins de mening van Jan Segers, politiek journalist van Het Laatste Nieuws. De kop van zijn artikel, premier, stop ermee. Had de regering moeten vallen, hoe kijk jij ernaar? Dit is geen democratie of goed dat de regering Michel, of wat er van overblijft, toch doorgaat? Eindelijk, je mag het eens zeggen in de media. En wel hier, laat je horen per sms op 5680 of stuur een bericht via de Radio 1-app. En voor wie zich graag laat gaan op Twitter, hebben wij ook de hashtag Stel ik was Michel. Stel ik was Michel. Vul aan AUB, ik zie het hier graag binnenkomen. En Justified and Ancient, de eerste reactie op de hashtag Stel ik was Michel is binnen van onder andere Boerenverstand op Twitter die zegt Stel ik was Michel, dan kocht ik een geel hesje en ik ging ermee op straat om al de smeerlapperij van de laatste 5 jaar terug te draaien. Hey, mensen, laat ons vriendelijk blijven. Dat is misschien de allereerste en belangrijkste oproep van vandaag. Een constructief gesprek over een bewogen weekend. En de kranten staan er natuurlijk vol van vandaag. Jan Segers van Het Laatste Nieuws, goedemorgen.
Goedemorgen.
Politiek journalist heeft vandaag ongevraagd advies aan de premier gegeven. Premier, stop ermee. Waar moet hij mee stoppen, Jan?
Met regeren.
Ja, had hij de regering toch maar moeten laten vallen dan?
Dat denk ik wel, ja. Ja. Dat zou niet meer dan de logica zelf geweest zijn.
Waarom?
Maar niemand heeft zich daar gisteren blijkbaar grote vragen bij gesteld. Ik herinner mij dat er vragen werden gesteld door politicologen en sociologen bij de legitimiteit van de start van de regering Michel, mm-hmm, met de N-VA aan boord in 2014. Omdat slechts 1 op 5 of 1 op 4 van de Franstalige kiezers daarin vertegenwoordigd was. Wel, die regering had toch wel een meerderheid. Deze regering, wat niet de regering Michel II is, maar een soort restregering, heb ik ze genoemd.
Ja, de nageboorte, zoals je ze genoemd hebt.
De nageboorte van Michel I, ja. Die heeft geen meerderheid meer. Die heeft zelfs een hele kleine minderheid maar. Dat is minder dan 1 kiezer op 3.
Ja, 31%.
Precies 31%. Ik heb het gisteren nog eens gecheckt. En 52 op de 150 kamerzetels. En dat moeten we dan blijkbaar maar voor lief nemen. Die regering gaat door alsof er helemaal niets is gebeurd en vertegenwoordigt dus de Belgen in hun totaliteit niet meer.
Ja, nu MR, Open VLD en CD&V die zeggen: ja, wij hebben tenminste verantwoordelijkheid zien. Hè. De premier zegt, ik wil geen politieke chaos nu de economie weer opveert. We zouden ook een jaar misschien zonder regering zitten. Moesten we de stekker eruit trekken? Wat vind je van die redenering?
Ja, het zijn toch voornamelijk drogredenen, denk ik. Ik bedoel, je kan dat op elk moment zeggen. Uiteraard is het beter dat we degelijk worden bestuurd en volwaardig worden bestuurd door een meerderheidsregering. Op elk moment van het jaar, in alle omstandigheden. Je kan zeggen, Nu, het is een slecht moment om te vallen of om niet door te gaan of om verkiezingen uit te schrijven. Want stel je eens voor dat het helemaal fout loopt straks. Dinsdag al met de Brexit bijvoorbeeld. Er moet nog een begroting goedgekeurd worden. Er liggen nog wat dingetjes op het schap die met die 4 partijen nooit zijn goedgekeurd. En die men er toch nog graag zou doorkrijgen.
Wel, moeten we dan het concept democratie niet heel even aan de kant schuiven?
Nee, vind ik dus niet. Ik bedoel, als alle redenen goed zijn om de democratie. Dit is toch de essentie natuurlijk, dat je meerderheid hebt door wie je als land wordt bestuurd. Uh-huh. En het slechtste argument van allemaal om nu geen verkiezingen te houden, er zijn er veel hoor, er zijn veel slechte argumenten genoemd, maar vind ik, ja, gaan de kiezers dat wel leuk vinden? Dat ze 3 keer op 7 maanden tijd naar de stembus moeten, dit vind ik echt helemaal een drogreden, alsof verkiezingen een soort van iets is wat je doet als je er zin in hebt, als je er goesting in hebt. Ja. Iets dat je inplant als je er toevallig allemaal over eens bent dat het je goed uitkomt. Een beetje zoals je met 6 of 7 bevriende koppels een weekendje in de Ardennen plant. Dus dat is het natuurlijk niet. Dat is het natuurlijk niet.
Kijk, Jan Segers hier trouwens op de radio heeft een column geschreven in het laatste nieuws over wat hij vindt wat de premier zou moeten doen, namelijk de regering laten vallen. Je wordt bijgestaan door heel veel mensen. Je mag reageren op 5680 per sms of de Radio 1-app. De regering had mogen vallen. Het is precies 1 grote kleuterschool, zegt iemand. Stop deze minderheidsregering. Mensen die er inderdaad over vallen dat het niet democratisch is. Dan nog een schandelijke houding van Open VLD en CD&V. Deze regering heeft geen meerderheid en vertegenwoordigt dus ons land niet. Dat is wat vooral binnenkomt. Paulien van de Putten uit Berlaar. Jij vindt het wel goed dat de regering verder werkt. Goedemorgen, Paulien.
Goedemorgen.
Ja, positief zeg je.
Ja, ik denk gewoon dat als je in de politiek zit, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. En voor mij heeft de N-VA dat nu niet gedaan. Dan denk ik van, het is niet in het belang van het land dat er nu opnieuw verkiezingen komen, opnieuw iedereen zich gaat profileren. Daar hebben we, denk ik, als burgers niet veel aan.
Ja, want jij zegt het gaat enkel om profileren.
Ik heb een beetje de indruk, ik volg het van ver, dus ik volg niet alle dingen tot in detail, maar ik denk van, waar zijn we in mee bezig?
En stoort het jou niet dat dit bijvoorbeeld niet democratisch is, dat de regering nu maar 31% van de mensen vertegenwoordigt, van de Belgen?
Ja, dat klopt, maar ik denk dan inderdaad, als ze zorgen dat ze voldoende steun hebben voor de dingen die ze gaan beslissen vanuit het parlement, dan kan het wel tot aan de volgende verkiezing. Uiteraard is het geen ideale situatie, maar ik denk opnieuw verkiezingen uitschrijven is nog minder ideaal.
Ja, gewoon deze periode overbruggen en dan zien we wel wat het in mei geeft.
Ja.
Ja, oké. Okay. Goed, kijk. Ja.
Uiteindelijk is het niet meer zo lang, hè. Dus dan denk ik beter als productief kunnen verder werken aan de dingen waar ze aan bezig waren, dan dat nu weer wordt afgebroken en dat we naar nieuwe verkiezingen gaan.
Ja, oké. Okay. Goed, kijk, ik wil eens horen wat andere mensen hierover vinden. Als jij wil reageren, heeft Michel hier goed aan gedaan door gewoon verder te gaan met de nageboorte, zoals Jan Segers het vertelt, de restregering, of had hij de regering moeten laten vallen? Over het Marrakesh-akkoord zullen we het misschien even niet meer hebben, want dan zijn we in een straatje zonder einde. 5680 of de Radio 1-app, laat je horen. Je mag ook bellen, 078-78-5680. Goedemorgen, Hajo.
Goedemorgen, Caroline.
Hoe zit het op de weg?
Ja, een paar problemen op de E403 naar Doornik. Vanuit Brugge staat er een half uur file, toch vanaf Moorsele tot voorbij Wevelgem. Komt door een ongeval daar, twee rijstroken zijn gesloten. Verder gaat het nog langzaam naar Brussel op de E40 vanuit Gent. 20 minuten file nog vanaf Afliegem tot in het centrum van Brussel bijna. Tenminste tot in Ganshoorn op de Keizer Karellaan aan de eerste verkeerslichten. Op de E19 staan er nog filegolven vanaf Mechelen-Zuid. Op de E40 vanuit Leuven verlies je nog 20 minuten vanaf Berthem. En op de E411 ook 20 minuten vanaf Overijse tot bij Delta, helemaal in Etterbeek. De binnenring rond Brussel, daar nog een half uur aanschuiven van Woutersbrakel tot Beersel. Dat komt door een eerder ongeval. Verderop is het nog zeer druk. 20 minuten file zelfs tussen Jette en Vilvoorde. En de buitenring verlies je een half uur van Eigenbrakel tot Tervuren. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen zijn de meeste problemen opgelost na een eerder ongeval bij Rumst. Verkeer komt weer op gang. En dan Antwerpen bijna filevrij nu. Wel nog een kwartier aanschuiven vanaf Kruibeek op de E17 inderdaad. Op de E313 of vanaf Wommelgem. Antwerpse ring richting Gent en Nederland nog vertragingen van zo'n 5 à 10 minuten. Niks bijzonders daar. Maar door een ongeval bij Meijzer zijn er nog steeds geen treinen tussen Halle en Vilvoorde.
Radio 1.
Bij de Bekker.
Kijk naar hoe het zonlicht breekt. Kijk naar hoe de regen valt. Hoe de toekomst ooit begon. Van het ochtendlicht, krekels met de nacht in zicht. Hoe het land kraakt in de zon. En ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt op warm asfalt.
Kijk, ik kijk omhoog,
niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd,
niets is wat het lijkt.
De klank van regenboten,
niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt, niets is wat het lijkt. Kijk, ik kijk omhoog,
niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd,
niets is wat het lijkt.
De klank van regenbogen,
niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt,
niets is wat het lijkt. Zomers die niet overgaan, liefde op de straat zien staan. Een tijdreis rond de wereld.
Luister naar een regenboog, haarloze winterdoog. Wie niet weg is, is gezien.
En ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt.
Kijk, ik kijk omhoog,
niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd,
niets is wat het lijkt.
De klank van regenboog,
niets is wat het lijkt.
Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Kijk, ik kijk omhoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenbogen.
Niets is wat het lijkt.
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 Ik was bijna vergeten hoe de regen ruikt. Kijk, ik kijk omhoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in wat het lijkt. Kijk, ik kijk omhoog.
Niets is wat het lijkt.
Wolken in mijn hoofd.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenbogen.
Niets is wat het lijkt.
De klank van regenbogen. Kijk, ik kijk omhoog.
Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt. Niets is wat het lijkt.
niets is wat het lijkt. Buurman samen met Tom Helze. De hashtag Stel Ik Was Michel begint goed op gang te trekken. Frank de Klerk die zegt Stel Ik Was Michel, dan ging ik niet naar Marrakesh. Startte ik pas na een publicatie in het Staatsblad. Hield ik een referendum, was ik geen slaaf van de VN. Dat referendum dat komt hier regelmatig terug. Werner van Dorpen uit Ronsen. Goedemorgen, Werner.
Goedemorgen.
Er had een referendum moeten plaatsvinden, heb jij ge-sms'd.
Ja, dat vind ik dat op zich de enige eerlijke ding, democratische manier is. Ja.
Over het verdrag van Marrakesh bedoel je dan?
Zeker, ja. En dan het volgende zou dan ook zijn dat de regering inderdaad dat moet vallen. Zo simpel. Ja, de mensen zouden moeten hun mening kunnen laten aanhoren.
Ja, nu dat de regering had moeten vallen. Dus je denkt als het referendum bijvoorbeeld had uitgewezen dat de Belg het verdrag niet wil ondertekend zien, dan zou Michel, dan had hij toch nog de regering kunnen laten vallen? Of had hij dan moeten meebuigen?
Nee, dan had hij moeten meebuigen, ja. Zo simpel, ja.
Ja, toch wel.
Ja.
Ja, oké. Okay. Kijk, dat is vaker binnengekomen, hè? Referendum. Ik zie hier ook bijvoorbeeld Tim Agon, die reageert vanuit Kortrijk. Goedemorgen, Tim.
Goedemorgen.
Geen referendum. Jij zegt goed dat de regering doorgaat.
Niet per se. Allee.
Toch niet?
Ik vind van niet.
Nee. Nochtans zeg je, ik vind het wel moedig.
Ja, het is moedig, absoluut. Maar het is ook een beetje utopisch om te denken dat er nog iets kan gerealiseerd worden met de minderheidsregering.
Mm-hmm. Ja, maar het is het beste van de alternatieven die nu op tafel liggen, bedoel je dan?
Niet per se. Ik denk gewoon dat het een beetje een mooi gezicht gehouden is tot aan de verkiezingen. Mm-hmm. En dat ze nu gewoon nog willen roeien met de riemen dat ze hebben. Terwijl dat er eigenlijk maar één riem meer ter beschikking is.
Ja. Nu, wat jij zegt, het staat haaks tegenover wat Jan Segers zegt in het laatste nieuws. Hè, de columnist, die zegt van dit is niet democratisch. De regering had ermee moeten stoppen, de stekker eruit.
Dat was ook een optie. Maar ja, nu is het eerder van we gaan ons vel proberen te redden. Mm-hmm. Allee, in mijn ogen dan. En het enige dat ze nu nog kunnen doen is constant aan de mouw trekken van de nieuwe oppositie om nog dingen uitgevoerd te krijgen.
Ja, oké. Okay. Je had ook nog een puntje van kritiek voor de pers, hè? De pers moet goed luisteren nu.
Ik denk niet dat ik echt een punt van kritiek had naar de pers toe. Het is een... moet ik het zeggen? Het is belangrijk dat de pers nu inderdaad een beetje neutraal kijkt en dat, dat alle punten aangehaald worden.
Oké. Okay. We doen ons best, Tim. Het is het enige wat ik daarop kan zeggen.
Waarvoor dank.
Oké, okay, dank u wel. Ik ga naar... trouwens, die democratie waar Jan Segers het over had, waar heel veel mensen het trouwens over hebben, 31% van de Belgen wil gewoon... Wil niet dat de premier naar Marrakesh gaat. Dit is geen democratie. Wel, Mirjam vindt van wel. Jan Segers, ik ga even terug naar jou.
Ja.
Ze zegt, sorry, maar het parlement heeft wel met 2/3 de premier gesteund. 2/3, hoe noem je dat dan? Dat is toch democratie, zegt Mirjam.
Ja, maar dit gaat alleen maar, wat mevrouw zegt, gaat alleen maar over Marrakesh uiteraard. Het gaat niet over de rest van het regeringsbeleid. En het is een volwaardige regering die premier Michel nu wil verder zetten met dus... slechts 52 van de 150 kamerzetels. Daar is iets mis mee. En de reden, de hoofdreden, het is niet de enige, maar de hoofdreden dat die regering niet is gevallen en doorgaat, is uiteraard dat men schrik heeft voor vervroegde verkiezingen en dat die wel eens een stuk donkerder, zal ik ze noemen, zouden kunnen uitvallen dan wenselijk. Mm-hmm. Dat speelt absoluut mee. Het is ook de reden, want ik wil N-VA hierin niet verschonen. Zij heeft haar aandeel in de val van deze regering. Ik heb het politiek vluchtmisdrijf genoemd. Waarom? Niet omdat zij niet het recht zou hebben om zich te verzetten tegen Marrakesh. Maar omdat het natuurlijk ook voor een deel naast door overtuiging is ingegeven door electorale berekening. Mm-hmm. En het is er N-VA uiteraard om te doen om die verkiezingen te laten draaien rond alles wat met migratie en met identiteit te maken heeft, ja. En met soevereiniteit. En dat wordt haar uiteraard door de andere partijen liever niet gegund.
Nee, ja, in jouw column vandaag trouwens in het laatste nieuws zeg je het woord Marrakesh is geen één keer gevallen, want het doet er eigenlijk niet meer toe. Dit draait niet om Marrakesh, dit draait echt om de komende verkiezingen. Wat jij ook zegt, ja, onze premier was beter doorgegaan, hè, of had de regering beter laten vallen. Leterme was ook goed in lopende zaken toen de regering viel. Michel, zou dat ook kunnen?
Ja, het is ook nooit zo dat er niemand meer is die op de winkel past, natuurlijk. Als er een regering gevallen is of uitgespeeld is, dan wordt er nog altijd wel op die winkel gepast. En herinner je die hele lange, bijna oneindige periode die we gekend hebben voor de regering Di Rupo, die periode van, wat was het, 541 dagen zonder regering. Mm-hmm. Ja, dat heeft redelijk gefunctioneerd. Dan gebeuren er, omdat er geen nieuwe initiatieven worden genomen of mogen genomen worden, dan gebeuren er relatief weinig ongelukken, ook budgettair niet. Dan is men gebonden aan bepaalde limieten als ontslagnemende regering of als regering van lopende zaken. En wat je toen zag, was wel dat het parlement zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en over een aantal zaken tot overeenstemming is gekomen. Dat is interessant dan weer in een democratie. Alleen, daar wordt nu ook op gerekend door de premier en zijn coalitiegenoten dat er een soort van constructieve oppositie zal komen. Niet alleen van de klassieke linkse oppositie die er al was, die er al 4 jaar is, mm-hmm. maar ook van N-VA. Dan vraag je je af, waarom zouden ze dat in godsnaam nu nog gaan doen?
Ja, daar gaan we het straks nog even verder over hebben, over die oppositie of wat er nu moet gebeuren. Ik ga even naar Jan Blokhuis uit Willebroek. Goedemorgen, Jan.
Goedemorgen.
Had de regering moeten vallen of niet?
Volgens mij wel. Ja. En ik denk dat dit het mooiste voorbeeld is dat democratie een raar woord geworden is in onze samenleving. Want er is een hemelsbreed verschil tussen partijpolitieke standpunten ontstaan en wat veel mensen denken. Mm-hmm. En dat wordt zo pijnlijk duidelijk dat het zelfs alsmaar harder wordt afgeremd dat in het moment zelf de stem van het volk nog gehoord wordt.
Ja. Wordt de maatschappij agressiever door niet te luisteren, door die eigen koers te varen? Want jij zegt het volk is zeer kwaad, heb jij gestuurd.
Ja, absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen heel kwaad zijn. En dan spreek ik met redelijk grote zekerheid over meer dan de helft van Vlaanderen op zijn minst.
Dat zijn serieuze cijfers, hè Jan?
Dat zijn cijfers, maar als je kijkt naar wie er nu al, in de laatste verkiezingen, eerder aan rechts gestemd heeft, dan is dat ruim meer dan de helft van Vlaanderen. Mm-hmm. Die mensen zijn zeker kwaad. En ik denk ook dat bij de traditionele partijen zoals VLD en CD&V en misschien ook wel bij een deel zelfs van linkse kiezers, men ook niet allemaal zo ongelooflijk gelukkig is met dat migratiepact zoals het nu is. En dus ook niet met hoe dat de gang van zaken vandaag dag is. Nogmaals, ik denk dat als jullie een poll doen op VST, waar 87% van de stemmen wijzen in een bepaalde richting, dat komt ergens vandaan. En dat zijn echt allemaal geen fake profielen.
Nee, daar moet meer naar geluisterd worden. Dat is jouw standpunt.
En dan mag Tim Pauwels ook niet komen verkondigen dat dat maar een spelletje is. Anders, als het niet gevaarlijk zou zijn, waarom moet het dan geweerd worden?
Dat wordt een beetje beweerd, natuurlijk. Hè, dat door heel wat anti-NVA-stemmen die zeggen van ja, dit is allemaal strategisch opgezet. Het ging eigenlijk niet om migratie, het gaat hier om electoraal gewin. De bevolking een klein beetje ophitsen, een beetje verhitten?
Tja, nou, dat denk ik dat het als partijpolitiek spel is dat goed dan ook altijd zal spelen. Dat het gaat over partijpolitiek gewin, want het is een partijpolitieke samenleving. Het is geen democratische samenleving meer. Democratie wil zeggen dat je je als volk kan uitspreken over de belangrijke thema's waar het over gaat. En zeker als het gaat over de mensen waar je mee moet samenleven, over je buren. Als het daarover gaat, wie dat gaan worden, dan is het toch logisch dat je dat vraagt aan de mensen en niet aan mensen die er een voordeel kunnen uithalen.
Ja, ik heb daar net al gehoord, een referendum was niet slecht geweest. Had je dat goed gevonden? Een referendum? Gewoon iets meer luisteren? Ja, toch wel.
Zeer veel mensen met mij.
Oké, okay. Goed Jan, dat is heel duidelijk.
Ik denk dat dat onmiddellijk uit de grondwet moet dat niet mag gevoerd worden.
Oké, okay. Dankjewel voor je reactie. Trouwens mensen, als je Jan wil bijstaan of helemaal niet, laat het weten, 5680 of de Radio 1-app. Ja, nu zitten we daar met een regering, een nageboorte, een restregering zoals Jan Segers het noemt. We gaan eens kijken hoe dat nu in de toekomst verder moet. Bekijken vooruit, maar je mag blijven reageren. Dit is Calexico.
Marco's shadow falls on the door to the seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail dead in his tracks. This godforsaken soul wanted here, and his curse lingers for years. Amelia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of a working week when drunken worlds meet. Both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. Leather belt and slips on through a hole in the fence. He can get you anything you want. It might cost you a life. It might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Searching for your lost love along the river of tears. River of tears. Blood spills out on the streets and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal.
De Crystal Frontier van Calexico. Ik vraag jou hier bij de Bekker om te reageren op het afgelopen weekend. De regering had die moeten vallen of niet? In onze vriendenkring wordt met afschuw gereageerd op dit circus. SMS iemand, de bevolking wordt nog maar eens genegeerd. Dat is de stem van... Nee, dat zie ik niet. Maar ik ga naar Matthias Wevers uit Heusden-Zolder. Goedemorgen, Matthias.
Goedemorgen, mevrouw.
Mevrouw, zeg maar Caroline. Ja, Caroline. Vertel maar.
Het probleem wat ik vooral heb met deze kwestie is dat het migratiepact aan zich niet de reden is van deze chaos, maar eigenlijk enkel en alleen de houding die de N-VA hierin tentoongespreid heeft. Men heeft blijkbaar maanden gewerkt aan een migratiepact. Men wordt dan geconfronteerd met een verkiezingsuitslag die men blijkbaar niet apprecieerde. Er zijn een aantal kiezers overgestapt terug naar het Vlaams Belang. En men draait dan volledig een kar om electorale redenen En waardoor ons land eigenlijk gegijzeld is, puur enkel en alleen om electorale redenen. Want het is niet het migratiepact aan zich, want daar hebben zij blijkbaar nooit in het verleden bezwaren over geformuleerd. En verkiezingen, het alternatief wat nu een aantal mensen naar voren brengen, dat is volgens mij totaal onwerkbaar. En gezien de kans groot is dat de N-VA nog steeds een groot deel van de bevolking achter zich zal scharen. Maar ik zie niet in welke coalitie er dan zou kunnen gevormd worden in dat scenario. Want ik zie totaal niet in aan welke Franstalige partner nu nog met N-VA zou willen regeren. Waardoor er onvermijdelijk zeer lange coalitiegesprekken zullen plaatsvinden, zoals die in het verleden al hebben plaatsgevonden. En waardoor er totaal niet geregeerd wordt. En ik denk dat het regeren zoals het nu zal moeten plaatsvinden nog altijd beter is als een regering die er niet is gewoon.
Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Dus een goede beslissing van Michel om verder te zetten. Ook al is het een beetje roeien met de riemen die hij heeft. Het was strategie en nog een strategie van de N-VA. Dat is eigenlijk wat jij wil zeggen.
Volgens mij wel, ja.
Ja, en iedereen zit hier, of heel wat mensen zitten hier te schreeuwen, ja, maar wij worden niet gehoord. Dit is geen democratie. Heel wat mensen wilden dat pact niet ondertekenen. Wat vind je daarvan?
Ja, wij worden niet gehoord. Het probleem is vooral dat blijkbaar dit migratiepact al in het verleden al zeer lang aansleept. Allee, er is al zeer lang over onderhandeld. Nu de eind niet nadert, wordt er in één keer een ander standpunt ingenomen. Onze eerste minister heeft blijkbaar in het verleden al aangekondigd dat wij het zullen tekenen, waar dan geen bezwaar tegenkomen. Indien men de bevolking wil horen hierover, had men dit veel eerder moeten doen. Ja. En niet enkele weken vooraleer het moet gefinaliseerd worden.
Oké, okay, als advocaat van de duivel, heel wat mensen zeggen het is een beetje onder de gordel gebeurd. We hadden daar geen weet van.
Ja, ik denk dat de mensen daar inderdaad te weinig over geïnformeerd waren. Maar dat is, ja, dat is een verantwoordelijkheid van de politiek natuurlijk.
Ja, Ja, niet iedereen moet overal over of van op de hoogte zijn. De politiek is degene die aangesteld is en knopen moet doorhakken.
Ja,
de regering.
Mij lijkt dat in veel gevallen iets meer aangewezen. Ik denk dat het moeilijk is om overal een referendum voor te houden. Uh-huh. Ik denk dat dat onwerkbaar is.
Dat komt heel vaak terug, hè? Referendum. Kijk, ik heb hier de hashtag Stel ik was Michel. Die is lekker aan het lopen op Twitter trouwens. Stel ik was Michel. Geert Manen zegt, dan ging ik het ontslag van de regering aanbieden en het volk laten beslissen over Marrakesh tijdens de verkiezingen. Niels die zegt, stel ik was Michel, dan organiseerde ik een referendum dat wettelijk niet bindend is en zo is de cirkel rond. Punt. Mooi. Heel mooie oplossingen allemaal. Jan Segers van politiek journalist bij het laatste nieuws. Jan, dat referendum dat we al vaak hebben horen passeren, het is een beetje vijgen na Pasen natuurlijk. Hè. Het gaat over, over Marrakesh, maar is dat een goed idee om voor elk, moeilijk beleidspunt een referendum, of ja, toch dit beleidspunt?
Ik denk niet dat dat de wonderoplossing is. Het is ook niet zo makkelijk en in 1, 2, 3 te organiseren. Maar het fundamenteel blijft wel dat je als kiezer, dat je je stem geeft één keer om de 5 jaar of om de 4 jaar. Aan een partij van wie je verwacht dat zij min of meer zal vertolken in haar beleid wat jij in gedachten had. Doet ze dat niet, dan staat het je vrij om bij de volgende verkiezingen tegen die partij te stemmen of voor een andere partij te stemmen. Zo werkt het nu eenmaal en je kan niet voor elk moeilijk punt een referendum beginnen organiseren. Wij zijn Zwitserland niet, hè? Weet je, enkele weken geleden werd daar een referendum georganiseerd over al dan niet verwijderen van de horens van bergkoeien. Ik weet niet wat de afloop ervan is geweest, maar het lijkt mij net iets te futiel. Nu, referendum zou je dan telkens beginnen organiseren voor beleidspunten die heel moeilijk liggen. Ik zeg maar wat, als het volk absoluut wil dat hogere inkomens veel zwaarder worden belast, een vermogenswinstbelasting of zo, ja, daar heb je ongetwijfeld ook 85% van de mensen die dat graag willen. Alleen, politieke partijen hebben hun redenen om dat niet te willen.
Je moet gewoon sterk regeren, dat is
ja,
het.
Je moet de moed van je overtuiging hebben als partij. Ja. Ik ben het met jouw vorige gast wel eens dat Marrakesh is voor N-VA een, ik zal niet zeggen een alibi, maar toch minstens een aanleiding geweest om zich te profileren. Dat is wel zeker. Maar de feiten zijn wel wat ze zijn. Dus N-VA heeft zijn aandeel in de val, enfin, niet echt de val van deze regering, maar de feiten zijn wel wat ze zijn en dan blijven daar willens nillens 3 partijen over die een veel te kleine minderheid van de mensen vertegenwoordigen. Ja. En dat
daar gaan we het nu wel mee moeten doen. Laat ons eens even naar de toekomst kijken. De portefeuilles van de N-VA-ministers werden verdeeld over de blijvers. MR, Open VLD, CD&V. Jij stelt je wel vragen bij wat er nu, hoe dat nu moet. Een constructieve oppositie. Michel rekent daarop, onze premier rekent daarop. Loyale gedoogsteun van de N-VA. En dan zeg jij, dat gaat dik tegenvallen. Dat schrijf je in je column vandaag.
Ja, dat denk ik. Waar je een parlementaire meerderheid zou kunnen voor krijgen, is bijvoorbeeld voor het energiebeleid de kernuitstap. Het zou kunnen dat daar bijvoorbeeld nog wel iets beweegt in de volgende maanden. Omdat het toch voornamelijk N-VA was dat heel sceptisch stond tegenover die kernuitstap. Dus dat zou wel eens een beetje kunnen beginnen bougeren. Maar daar houdt het dan ook zo wat op, denk ik. Ik zie niet zo heel veel andere dossiers waar de linkse of de nieuwe rechtse N-VA-oppositie plots grote goodwill zou beginnen vertonen. Waarom in godsnaam, stel je voor, ook in Wallonië, wij letten daar veel te weinig op, maar daar gaat het hard tegen onzag natuurlijk al 4 jaar aan een stuk. Tussen toch voornamelijk de PS van Elio Di Rupo en Paul Magnet, plus de PTB van Raoul Heelebouw, Ecolo van Jean-Michel Nolin. Tegen die ene Franstalige partij die in de regering zit, tegen Charles Michel, le gouvernement MR-NVA, zo noemen ze dat daar. Waarom zouden die in godsnaam zich nu constructief beginnen opstellen in een serie dossiers? Dus daar hoef je niet op te rekenen. Vergeet niet dat als N-VA tegenstemt of niet constructief meewerkt, dat het gaat om 31 zetels. Die heb je alleen maar als de volledige socialistische familie plots wel zou meewerken. Ja. Waar je wel goodwill hoort, is bijvoorbeeld bij Groen van Christophe Calvo. Die staat echt te trappelen aan de zijlijn als een invaller die graag het veld zou bestormen.
Maar hebben die wel genoeg gewicht om in de schaal te leggen? Dat is een beetje de vraag.
Nee, die wegen te licht natuurlijk. Ja. Dat zijn twee dwergen bij elkaar. Groen en Ecolo, dat is 2 keer 6 zetels. Dat stelt vooralsnog heel weinig voor natuurlijk.
Dus daar zou je dit dan ook moedig kunnen vinden van premier Michel om dit toch te doen, om te zeggen, kom, we gaan er toch mee door tot aan de verkiezingen?
Ja, maar moed is een eufemisme in dit geval, of moet verhullen dat het eigenlijk om electoraal zelfbehoud gaat ook.
Toch.
Want het heeft een dubbel voordeel. Ten eerste zorgen zij er zo voor dat er niet meteen verkiezingen komen die zouden kunnen uitdraaien op winst voor in eerste instantie, vrees ik, Vlaams Belang en in tweede instantie N-VA, Groen misschien langs de overzijde. Het heeft ook een bijkomend voordeel, namelijk dat je de volgende 6 maanden, dat je die kopstukken van N-VA een stuk minder gaat zien. Je kon niet opstaan de voorbije 4 jaar zonder Jan Bon of Theo Franken op je radio te horen of op televisie te zien. Dat is nu een beetje weg en je gaat dus veel meer nog sommige mensen van CD&V en Open VLD zien die als zittende ministers naar de verkiezingen gaan. Dat is altijd wel een voordeel, natuurlijk.
Oké. Goed, we gaan even naar Domingo Nunes González. Wat een mooie naam. Uit Hoeselt. Goedemorgen, Domingo.
Goedemorgen.
Premier Michel, heeft hij de juiste beslissing genomen of niet?
Hij had geen andere keuze. Men heeft die man geen andere keuze gelaten. Ik ben niet pro-Michel.
Hij had wel een andere keuze, natuurlijk. Maar hij had eigenlijk 3 keuzes. 1, Marrakesh ondertekenen, meebuigen met de N-VA. 2, de regering laten vallen. Of 3, gewoon... wat hij nu doet, een mini-regering creëren.
Ja, maar we praten over een paar maanden, zijn er nu verkiezingen bij. Dat is toch zo lang niet. Ja? Het feit dat hij nu steun gaat hebben in het parlement, dat wil ook zeggen dat andere partijen bepaalde dingen mee akkoord gaan gaan. Dus dat die de mensen vertegenwoordigen.
Ja,
dus
we horen...
De schuld, maar het heeft eigenlijk weinig belang, is N-VA. Die heeft het veroorzaakt. Tot en met 2 weken geleden was er geen probleem. En nu opeens, wat gaat je nu opeens op 14 dagen referendum mogen? Mm-hmm. Dan heb je trouwens ook de inhoud van die tekst, dat houdt niet veel in. Het is weer een principeskwestie. Mm. Dat is net zoals met BAV. Dat weet vandaag de helft van de mensen nog niet waarover het ging.
Ik wil heel even teruggaan naar wat Jan Segers daarnet zei. Die regering die nu moet verder regeren tot aan de verkiezingen. Heb je daar vertrouwen in?
Ja, daar is geen alternatief. Dat heeft Michel niet gevraagd. Michel heeft deze probleem niet veroorzaakt. Het is N-VA die het veroorzaakt heeft.
N-VA
heeft het. Dat schiet eigenlijk op de verkeerde. N-VA heeft de laatste moment, ik heb het nog gezegd, hè, van standpunt veranderd. Ja? Omwille door Vlaams Belang dat die bij de gemeenteraadsverkiezingen goed hebben gescoord en zij minder. Ja, ik vind, men moet niet wijzen naar Michel, want die had heel weinig keuzes. Hè?
Okay.
Die vergelijk misschien de beste genomen van al de slechte.
Ja. Kiezen tussen de pest en de cholera, dat heb ik hier ook al een paar keer horen vallen. Ja, Jan?
Ja, even preciseren, Caroline, dat ik... Ik geef meneer in die zin gelijk. Het gaat mij hier ook niet over de figuur van premier Michel. Ik zeg ook niet dat het zijn schuld is. Ik wijs ook niet naar zijn twee resterende coalitiepartners. Ik wijs alleen op de feiten, namelijk dat er, wiens fout het ook is, dat deze regering geen stand heeft gehouden, dat je nu zit met een minderheidsregering die veel te weinig mensen in dit land vertegenwoordigt. Uh-huh. Dat is het fundamentele probleem.
Die twee dingen moeten we even uit elkaar trekken.
Ja.
Wie is de schuldige? Dat laten we even achterwege. Is het wel een goed idee dat deze minderheidsregering doorgaat? Je mag daarop reageren, 5680 of de Radio 1-app. Daarstraks, of gisteren hebben we het ook al gehoord, commotie rond die wisselende ministers. Daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben. Maar eerst eens kijken op de weg, want dat gaat natuurlijk ook gewoon door. Hajo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Dat valt nog best mee, hè?
Ja, inderdaad. Ja. Wel wat problemen op de E403 van Brugge naar Doornik. Daar sta je toch een half uur in de file vanaf Moorselen. Dat is het knooppunt met de A19. En de tunnel in Wevelgem. Daar zijn nog twee rijstroken gesloten door een ongeval. Blijf daar weg. Verder gaat het nog langzaam naar Brussel. Op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 vanaf Everberg. Maar niet meer dan 10 minuten file daar. En op de E411 vanaf Jezuseik tot voorbij het Leonard Kruispunt. Daar is de busbaan gesloten. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel verlies je nog 20 minuten op het stuk tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring nog een kwartier van Waterloo tot Tervuren. Dan naar Antwerpen nog een paar problemen op de E17 vanaf het parkeerterrein bij Kruibeke. Je verliest daar een kwartier. En dan heel wat treinproblemen rond de hoofdstad. Door een ongeval bij Meijzer zijn er nog steeds geen treinen tussen Halle en Vilvoorde. Mensen die in dat deel van Brussel willen zijn, kunnen beter overstappen op tram, metro of bus. En er staat ook een defecte trein in de Noord- Zuidverbinding in het centrum van Brussel en daarom lopen heel wat andere treinen naar Brussel dus vertraging op.
Love, love above. Now you're gonna trick me in love.
Right Now. Je luistert naar Bij de Bekker. Heel wat reacties.
Bij de Bekker.
Ja, dat ben ik. Heel wat reacties over het afgelopen weekend. De niet-val van de regering, noem het zomaar. Trouwens, we hebben ook de hashtag opgestart. Stel, ik was Michel. Heel wat reacties daarop. Stel, ik was Michel, dan bleef ik nog een maand of drie in Marrakesh, zegt Axel. Gert van den Broek, stel, ik was Michel. Ik zou me te pletter schamen. Als een regering zo onbestuurbaar is, leg je boeken dan neer. Punt. En laat de democratie zijn werk doen. Vervroeg de verkiezingen. Op 5 maanden komt het niet aan. Geert Manen die zegt, stel ik was Michel, dan ging ik het ontslag van de regering aanbieden en het volk laten beslissen over Marrakesh tijdens de verkiezingen. Geen goed idee, vindt Jan Segers, politiek analist van het laatste nieuws, die dat referendum. Er zijn ook heel wat mensen die zeggen, ja, ga eens vragen in Groot-Brittannië wat ze van zo'n referendum vinden. Ik denk niet dat ze daar zo gelukkig mee zijn. Maar goed, daar gaan we het allemaal niet meer over hebben. We kijken even vooruit. Wat moeten we nu eigenlijk, hè, met die nieuwe kleine mini-regering? De nageboorte, zoals Jan Segers het noemt. Er is al commotie. Het is nog niet helemaal verdeeld. Hè. De portefeuilles van de N-VA-ministers zijn verdeeld over de blijvers van MR, Open VLD en CD&V. Maggie de Blok neemt de bevoegdheden van Theo Franken over en liet gisteren al weten een dienst in crisis en chaos aan te treffen.
Op het departement van opvang, dat was gisteren de kop in de standaard, dat daar mensen geweigerd worden, waaronder ook een vrouw met een baby van 2 maanden. Dat noem ik dan wel chaotisch, als een vrouw die komt asiel aanvragen met een baby wordt geweigerd. Er is normaal voorrang voor kwetsbare mensen, maar blijkbaar als het kwotum vol is, dan komen die ook niet meer aan beurt. Dus daar moet dan toch wel over gepraat worden. Ik heb daarvoor vandaag contacten gelegd en wil zo'n toestanden vermijden. En dus morgen gaan we daarover praten met de diensten, wat daar kan aan gebeuren.
Theo Franken die was niet tevreden. Dat heeft hij vanmorgen in de ochtend laten weten.
Ik vind dat echt onfatsoenlijk. Echt waar, dat doe je niet. Er zijn toch nog bepaalde regels die je moet volgen, vind ik. Ook al zijn ze onuitgeschreven. Ik heb heel zware oppositie gevoerd. Ook op meneer Wattelij, op mevrouw de Blok, als ik in de positie zat. Ik heb het dan overgenomen, het stuur op migratiedepartement. 4,5 jaar geleden. En ik heb nooit nagetrapt. Nooit.
Ja. Die nieuwe regering gaat het nu moeten overnemen. Die kleine regering. Ken Lijssen uit Antwerpen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ah, Ken, jij komt van ver. Wat vind jij ervan? Die nieuwe regering, gaat die het halen of niet? Is dat een goed idee?
Ik denk dat dat nog een moeilijke kwestie zal worden.
Ja.
Maar we kunnen alleen maar het beste hopen voor alle mensen zeker.
Mm-hmm. En wat vind je van Maggie de Blok die meteen het heft in eigen handen neemt?
Ik vind dat we op dat vlak vooral menselijk moeten blijven en dat we moeten zorgen dat er voor iedereen een oplossing komt. Ik denk dat het geen goed idee is dat mensen buiten in een park moeten slapen of in een treinstation, maar we moeten gewoon zorgen dat er voor iedereen een oplossing is.
Mm-hmm. Oké, ik ga naar Nick Kent uit Torhout. Nick, jij zegt moedig van Maggie.
Ja, heel moedig van haar. Ik vind ook dat je menselijk moet blijven. En dat mensen aan een poort zetten of in een park slapen, dat geeft alleen maar overlast. Er moet vlug gehandeld worden. Mensen moeten recht hebben om asiel aan te vragen. En dan de mensen die hier niet thuis horen, die kunnen dan ook vlug terug naar hun land gestuurd worden. Maar het is belangrijk dat mensen, dat zowel ook mannen als vrouwen, recht krijgen om de procedure aan te vragen. Dat is toch een wet en een recht van de mensen.
Ja.
Ik denk dat het moedig is van haar. Voor de verkiezingen zoiets verkondigen, denk ik, het is moedig.
Oké, ja, het is ook de populairste politicus, hè? Theo Franken. Zijn beleid zomaar een kleine draai geven of een grote draai, dat is, daar ga je niet erg populair mee maken, denk ik.
Daar neem je een risico mee, denk ik.
Ja, Jan Segers?
Ja, daar neem je een risico mee. In die zin, je kan het moedig noemen, uiteraard. Moet dat beleid humaan zijn? En als er steken op te rapen vallen, doe maar. Theo Franken was geen halve dag weg en daar krijg je al het verwijt van chaos en hardvochtigheid achter je aangegooid door je voorgangster. Nu, ik heb een zwak voor Maggie de Blok en ik heb haar altijd een uitstekende minister gevonden, staatssecretaris voor asiel en migratie, ook nu minister voor gezondheid. Maar dit is, inhoudelijk kan je erover twisten, maar strategisch alleszins niet haar beste ingeving geweest. als je natrapt, zoals Franken het uitdrukt, op de populairste politicus van het land, ja, dan stimuleer je dus niet waar die regering op hoopt, namelijk op een constructieve oppositie vanuit de N-VA. En dan weet je toch dat Theo Franken binnen die N-VA bijzonder zwaar weegt. Ik kan u garanderen vanaf nu dat je geen hardere oppositie zal krijgen dan van Franken Theo.
Zal ik nu eens een afwijkende vraag stellen? Misschien is het geen strategie, maar puur menselijkheid, of is dat naïef van mij om dat te denken?
Nee, dat is niet naïef. Dat is niet naïef, maar het is, wat er een beetje naïef is, is om alle menselijkheid toe te bedelen aan Maggie de Blok en Theo Franken elke menselijkheid te ontzeggen. Mm-hmm. Zo simpel en zo zwart-wit is het natuurlijk ook niet.
Oké, okay, goed. Dan gaan we toch nog even over naar Christian uit Hoevenen. Christian?
Ja, goedemorgen. Ik ben het met de vorige spreker enigszins eens.
Bedoel je met de beller of met Jan?
Met de beller.
Okay.
Nee, met de laatste, met Jan.
Met Jan, ja. En dat is?
Dat Theo Franken wel goed werk geleverd heeft. En dat ik het wel erg vind dat hij zo wordt door Maggie de Blok zo wordt besproken. Ook Gwendoline Rutte reageerde heel negatief over Theo Franken. Ik vind het absoluut geen voorbeeld. In scholen spreken ze over pesten. Dan gaan ze tegenwerken, tegen pesten. En de politici die geven absoluut geen voorbeeld. Ik neem aan dat de mensen moeten geholpen worden. Maar het zijn meestal heel veel mannen die er staan. Wie gaat dat allemaal bekostigen? Zelfs in België zijn er zoveel arme mensen en die blijven in de kou staan.
Mm-hmm. Oké, okay, dat is een groot gedragen mening, denk ik, Christian, die je hier naar voren schuift. Maar daar hebben we helaas geen tijd meer voor om daar verder op door te gaan. Ik denk ook niet dat dat hoeft. We gaan gewoon eens moeten kijken wat geeft dat, hè, die nieuwe kleine regering die verder regeert. Bedankt trouwens allemaal om jullie mening te laten horen. Jan Segers, dank je wel om ons bij te staan.
Met plezier.
Lees een column in het laatste nieuws. De premier die had het beter kunnen aftrappen.